Wat is het lang geleden, hé?
Ronald, het is alsof ik je jaren niet gezien heb. Zo voelt het voor mij wel.
Ja, het is een maand ongeveer, hè?
Ja.
Het is tijd dat we weer bij elkaar zijn, Simon.
Ja, de laatste opname was in die hele leuke studio, professionele sound studio in Dordrecht.
Dat was fijn.
Dat was echt een top locatie. Hashtag no spawn.
Daar hebben wij ook een nieuwe jingle op kunnen nemen.
Ja, daar gaan we straks. Die wordt straks voor het eerst uit het vet gehaald.
Vet.
Je hebt flink zitten aftermixen.
Ja,
op die jingle.
Het was niet heel veel werk, want de zangkwaliteit was voortreffelijk. Maar we gaan hem vandaag nog horen. Hey, heb jij nog wat historisch gedaan de afgelopen maand, anderhalve maand?
Nee, nou ja, niet in die zin. Ik heb natuurlijk wel de veel in de bronnen gezeten de laatste dagen.
Jij hebt veel in de bronnen gezeten?
Ik heb mij begeven in de bronnen. Maar ik heb, ik kwam wel een paar leuke feitjes tegen. Hè, bijvoorbeeld het feit dat bij de restauratiewerkzaamheden van het Binnenhof, daar is een opgavetje gedaan.
Ja.
Daar werden een soort van kloostermoppen, muren, waarvan ze dachten dat het de logies waren van het hele complex.
Ja.
Waar mensen dan binnenkwamen en dan konden verblijven. Dat vond ik wel even een leuk dingetje.
Ja, was het niet een of ander voorportaal voor ridders?
Ja, de logies noemde de meneer dat volgens mij.
Ah, wat leuk zeg.
Dat soort dingetjes, dat vond ik wel geestig.
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik me de laatste tijd weer eens heb verdiept in de schepen van Woerden. Dat zijn oude Romeinse schepen. En ook via Maarten van Rossum kwam ik daarbij, een oude RTV Utrecht aflevering.
Oh ja.
En dan ben ik weer eens gaan lezen. Ik heb dat ooit in de jaren 90, geloof ik, toen wij gingen studeren, eind jaren 90. Wat werd zo'n schip opgegraven, begin de jaren 0. Heb ik nog bij staan kijken. Dat was fantastisch, was dat natuurlijk, hè?
Nou, wat ik ook nog tegenkwam was een. Dat was het Museum of Artifacts. Je weet wel, daar hebben we in aflevering 1 de pilot.
Ja, zeker.
Uitgebreid aan bij stilgestaan.
Op Instagram, hè?
Instagram, in internet en webpages.
Ja.
Daar stond een plaatje ook van een 800 jaar geleden in de All Saints Church in Hereford, England. Een skillful carpenter, of zo, een houtbewerker. Die had dus dan zie je dus een plaatje van een man met een blote kont.
Ja.
Een man met een blote kont en een blote pielenmuiter. En die ligt op zijn rug. Met zijn benen houdt hij soort van langs zijn oren. Hè? Dat is heel atletisch, is die. En wat nou bleek, is dat die mensen die natuurlijk al die houten snijwerken in kerken en allerlei andere prachtige panden moesten verwerken, af en toe wel eens even een gebbetje tussendoor deden. Dus, dus ergens in die kerk heeft hij dus een man met zijn blote kont, blote billen en blote pielenmuiter verstopt.
Het is heel expliciet, hè?
Ja, het is vrij expliciet. Het is ook, het ligt er niet om. Het is niet dat je met ander licht of
en
zo.
En hoe oud is dat?
Het juiste ziet. 800 jaar geleden.
Oh, wat grappig. Ja, en ik woon zelf in Breda. En daar in de grote kerk is in een van de koorbanken is een brommer uitgesneden. Dat is ook 700 jaar oud.
700 jaar oudere brommer.
Ja, dit is serieus een brommer, maar ik weet niet hoe oud hij is.
Ja?
Ja.
In Breda.
Ga dat zien. Zoek de brommer.
Zoek de houten brommer, ja. Nou, dat is. Ronald, zoals iedere editie moeten we. Ja, moet ik je even wat vragen?
De hamvraag.
I'm gonna step off the lemon. It's one small step for man.
We have to remember these words. Can someone write them down?
Don't ask those guys. They're not historici.
Nee, klopt. Ik ben geen historicus, Simon.
Nee, ik ook niet, Ronald. Sorry, guys. We're not historici.
We're not gonna write it down.
Oh, that looks beautiful.
Dan pakken we even terug op de vorige aflevering. Dan gaan we even luisteren naar wat Jan vorige aflevering ons meegaf als opdracht.
Ja.
Want China is op dit moment een heel bijzonder land. En men spreekt al dat er wel sprake van gaat het oorlog worden tussen Amerika en China. En dat is toch wel een heel interessant verhaal. Want ik wil eigenlijk jullie antwoord daarop weten.
En daar zit een rode draad in. Tenminste, dat vermoeden heb ik. En ik zou mooi zijn als jullie die rode draad eruit zouden kunnen pikken en kijken of daar op een gegeven moment een antwoord op gegeven kan worden op de vraag: groeit het oorlog tussen de Verenigde Staten en China?
Ja.
Ja, dat was natuurlijk een mooie opdracht. Ja, wat is natuurlijk voor actueel, hè, gaf het al aan. Volgens mij was het ook lesstof.
Ja.
China, de VS. Het speelt nu. Examenstof.
Nou, ik heb me erin verdiept, Simon, in China. En ik kwam niet een lesboek tegen, maar wel een fantastisch uitgebreid hoorcollege online.
Ja.
Eigenlijk in de online beep.
Ja, je hebt ongetwijfeld ook nog allerlei andere bronnen geraadpleegd.
Ik heb ontzettend veel bronnen geraadpleegd, maar dit is wel de belangrijkste. Die is van onze sinoloog Henk Schulte-Nordholt.
Ja.
En deze naam moet ik even noemen.
Was vroeger was dat niet de commissaris van politie van Dordrecht?
Dus adjudant van de Steen was dat.
Nee, serieus. Hey, maar voordat we het China-onderwerp... Wij noemen dat maar de rode draad. Zo van het beknopte uiteenzetting van de historie van China. Hebben we nog even een leesportefeuille? Hebben we nog iets in de bladen? De bladen!
Daar ligt hij weer, die prachtige waaier aan glossies, kranten, historische tijdschriften.
Ik kom er bijna niet doorheen.
Jij hebt ze gelezen, hè?
Ik heb ze stuk voor stuk gelezen.
Gespeld.
En ik kwam er eigenlijk gewoon een kleine nugget tegen. Ik zal even... In de historisch nieuwsblad nummer 11 van 2021.
Ja, dat is dit jaar, ja.
Ja, en dat past op een gegeven moment ook in die stroom van de verlichting, de idealen van de verlichting. Met interesse in wetenschap, natuur, historie, et cetera. Dat droeg er ook aan bij, hè? Dat verzamelen, het bij elkaar brengen van al die zaken.
Zeker.
Ja, op een gegeven moment in de Franse tijd viel die collectie van Willem V in handen van de bezetters. Van de Fransen. En koning Lodewijk Napoleon die heeft in 1807 besloten dat er in Nederland naar Frans voorbeeld een soort koninklijk museum moest komen. En aan de basis van het nieuwe museum was die collectie van Willem V.
Oh joh.
Daarvoor werd het Paleis op de Dam ingericht. Hè. Dat was natuurlijk de residentie van de koning van Holland.
Zeker.
Op dat moment, hè, Lodewijk Napoleon.
Mm-hmm.
Maar dus ook voor dat museum. En vanaf september 1809 waren dus al die stukken daar, die topstukken daar te bewonderen. En nadat die Fransen weg zijn gegaan, op een gegeven moment heb je er dan de troonsbestijging van Willem I. En toen is die verzameling verder gegaan als Rijksmuseum. En dat ging in 1885, hè, naar het huidige gebouw. En er zijn dus een heleboel werken van Willem V. Die zijn of naar het Mauritshuis gegaan. En het Rijksmuseum. En dat is dus wel geinig dat die stadhoudelijke eigendommen op een gegeven moment van de Nederlanders werden.
Ah, dus dat ligt eigenlijk de basis van de... Van onder andere Rijksmuseum ligt daar.
Ja, van een
de collectie in ieder geval.
Een stuk van de collectie, ja.
Nou, tof.
Jingle.
Deze mooie leesportefeuille, Simon.
Mag ik je trouwens even complimenteren met de beverage van vandaag? Zuber.
Ja, mooie Pools pils.
Ja, lekker. Heerlijk. Ook best wel historisch, kijk maar. 1768.
Dat is oud, hoor. Dat is ongeveer de tijd dat de collectie van Willem V werd aangelegd. Hè?
Ja, zeker. Nou, en zo komt alles samen.
Zo zie je me weer. Simon, ik ben naar China gegaan.
Ja, het voelde als...
Het was bijster interessant. Het is natuurlijk een enorm lange geschiedenis. Nou, ik ga gewoon beginnen. En dan kijken we wel waar we eindigen.
Zullen wij een thematische jingle erin gooien?
Ja. Leuk zo'n thematische jingle.
Ja, waarom niet? Ja. We moeten innoveren met die podcast.
Nou, dan beginnen we gelijk met een reis door 5000 jaar geschiedenis in het huidige China.
We gaan het gewoon proberen.
We gaan het proberen. We beginnen bij nu. Bij vandaag de dag.
Ja.
We hebben een Chinese president die we allemaal wel kennen uit het nieuws, zeker de afgelopen 2 maanden.
Ja.
Zijn naam is Xi Jinping.
Ja.
En hij is de president van de Volksrepubliek China.
China.
Daar hebben wij het over. Dat is dat enorme grote land onder Mongolië en Rusland. Iedereen kent het natuurlijk wel. Maar ik zeg het maar eventjes, want er zijn 2 China's natuurlijk.
Er zijn 2 China's?
Ja, daar komen we nog wel even op. Wacht maar even.
Oké.
In 2019 heeft deze president, Xi Jinping, heeft gezegd... Taiwan, dat andere China dus, dat hoort bij ons. Er is namelijk maar 1 China. En Taiwan moet en zal weer bij China horen.
Ja, precies. Want dat zijn nu de krantenkoppen, hè, van voorbijscherende vliegtuigen en dat soort dingen.
Precies.
Dat zijn dan toestellen van de Volksrepubliek China. En de Amerikaanse president Biden heeft inmiddels gezegd, afgelopen maand, de Verenigde Staten zullen Taiwan verdedigen in het geval van een aanval van China.
Ja, ja.
En dan zegt hij ja, want wij zijn verplicht om dat te doen.
Ja.
Nou, hoe zijn we op dat moment aangekomen? En daar wil ik beginnen 5000 jaar geleden.
Ja, want dat is inderdaad even dat linkje, hè, wat Jan ook aangaf. Hè, dat is wat nu speelt. Hè. Dat is een heel actueel onderwerp. Vers in het nieuws. En dat puntje pakken we even op. En dan gaan we nu terug.
Daar gaan we naartoe werken. Ja, ja. Ja. Wat ik al zei, de Chinese geschiedenis, eigenlijk de Chinese beschaving, die begon al 5000 jaar geleden met de Xia-dynastie.
Ja.
En de huidige Chinese leiders zijn eigenlijk nog wel steeds trots op die enorme oeroude traditie die ze in de Chinese gebieden hebben. Tegenwoordig ligt de nadruk op de wedergeboorte van die oude Chinese natie, traditie.
Ja.
Hey, in die geschiedenis van China is een dynastieke cyclus te herkennen.
Ja.
En er zijn heel veel dynastieën geweest, maar er zijn 5 grote dynastieën. De Han, de Tang, de Song, de Ming en de laatste, de Qing.
Die natuurlijk als bijna goddelijke personen werden.
Zeker, en de laatste was dan de Qing-dynastie. Maar al die grote dynastieën lopen dezelfde levenscyclus. Ze komen aan de macht door veel geweld.
Ja.
Dan is er een grote periode van culturele en economische bloei.
Ja.
En daarna komt na zo'n ongeveer 300-400 jaar komt zo'n dynastie in verval. Krijg je opstanden van de bevolking, buitenlandse invallen de laatste eeuwen. En ook veel corruptie en chaos. Ja, in die laatste keizerlijke dynastie, we gaan eventjes door 4600 jaar geschiedenis, roetsen we even doorheen. Ja, die zijn gestart, die kwamen op de troon in 1644 en die hebben tot 1912 hebben ze geregeerd over Chinese gronden. Nou, die Qing-dynastie die kreeg op een gegeven moment ook te maken met opstanden in het eigen land. Een hele befaamde, dat is de grootste opstand die ooit in China is geweest. 20 miljoen doden heeft die gekost.
20 miljoen?
Dat is de Taiping-opstand. En dat was een periode van economische krimp in het keizerrijk. Nou, in de Qing-dynastie, de machthebbers, die konden die opstand wel neerslaan, maar wel met behulp van het zogenaamde Chinese Ever Victorious Army. Dat werd opgeleid en aangevoerd door Europeanen, vooral Britten.
Oh ja.
Die heeft de keizer kunnen gebruiken en heeft die opstand kunnen neerslaan.
Okay.
Maar vanaf dat moment ging het niet zo lekker met die Qing-dynastie.
Met die Qing, ja, precies.
Nee. Nou, in diezelfde tijd was de buitenlandse handel zwaar gereguleerd in China. Yeah. Beetje zoals in Japan, weet
Japan,
je wel. Mocht in Deshima handelen.
Klopt. Ja,
nou, China had de havenstad Canton en alles moest via Canton verlopen. Alles bedoel ik de Europese handel. En de Europeanen, die waren er wel een beetje klaar mee. En er waren wat gezanten in eind 18e eeuw, McCartney en ook de Nederlander Van Braam Hoekgeest. Die gingen naar Peking om een doorbraak te forceren, om die handel open te breken in China. En dan weer over dat gesloten grote land. Het is ze niet gelukt.
Nee,
de Nederlander had wel iets meer respect voor de keizer, dus die kreeg wat cadeaus mee. Uh-huh. Maar de Engelsman die wilde niet buigen, die deed helemaal niks volgens de protocollen. Dus die
kwam natuurlijk zelf ook aan een alsmaar uitdijend wereldrijk.
Ja.
Dus die dacht meer van,
wie is hier nou de machtigste?
Ja,
jij of ik? Ja, precies. De westerse landen die zochten naar een mogelijkheid om China economisch open te breken, om daar grondstoffen te kunnen winnen.
Mm-hmm.
En om daar ook een afzetmarkt te kunnen creëren.
Ja.
En China mocht zich niet meer blijven isoleren. En dat lukte.
Dat was hun optiek.
Vanuit Europese optiek.
Precies, je moet open.
Je moet ook mee in die mondiale markt. En dat lukte de Britten. Zij waren de baas in India, Brits-India.
Mm-hmm.
En daar hadden ze enorme opbrengsten in de papaver, in de opium-industrie. En via dat Chinese Canton importeerden zij echt enorm hoeveel de opium en overspoelden daarmee de Chinese markt met alle nadelige gevolgen van dien. Want China raakte even gechargeerd, massaal verslaafd aan de opium. Hè. En daarom greep het Chinese Hof, Peking, greep in. Die legde de invoer aan banden en verbrandde vrijwel de hele voorraad opium van in de havens.
Moet je nagaan, als je daarnaast hebt gestaan, dan ben je echt 2 maanden uit de running.
Ja, ik weet niet hoe dat werkt met opium. Maar.
Ja, ik weet het ook niet. Oké, jongens, in de fik ermee.
De fik erin.
Wacht even. Oh, wacht even, jongens. Wat doe jij daar? Nee. Ga eens bij die opium weg. Die jongens daar. 20 meter naar rechts. Wat doe je daar weer? Waarom loop je nou weer naar die opium toe?
Ik heb mijn sleutels verloren.
Sleutels verloren. Ik geloof er geen barst van. Wegwezen. Jongens, weet je wat? Ik ga hier even staan. Ja, helemaal prima. Ik moet het even in de gaten houden.
En zo ging dus de hele opiumvoorraad in rook op.
Ja.
En de Britten, die vonden dat niet relaxed. Die eisten compensatie. En dat is de aanleiding geweest voor de start van de eerste opiumoorlog. Lang verhaal kort, het resultaat. Het Chinese leger werd verpletterend verslagen door het veel moderne Britse en grotere Britse leger. En Hongkong werd toen voor eeuwig Brits.
Dat is naar aanleiding van die strijd geweest.
Ja, de eerste opiumoorlog. Oh, ja. Ja, de eerste opiumoorlog begon in 1839 en eindigde in 1842. Duurde 3 jaar. En 5 andere havensteden van China gingen ook de markt open voor Europeanen. Daar hield het niet op. Dit was het begin van de, wat ze in China noemen, de eeuw van vernedering. Nou, toen de eerste opiumoorlog was geweest en de Europeanen die konden steeds meer de gang gaan, eisten ze om in Peking ambassades te mogen openen. Nou, de Chinezen weigerden dat omdat daar dat ze mee het gevoel kregen dat de keizer op gelijke voet zou komen te staan met andere heersers over de wereld. En dat leidde tot de Tweede Opiumoorlog. Ja, en die begon in 1856 en die eindigde in 1860, dus die duurde 4 jaar. En toen werden de Chinezen opnieuw verpletterend verslagen door de Britten en moesten ze wel ambassades toestaan in Peking.
Ja.
De Britten, ook een saillant detail, die plunderen en verwoesten samen met de Fransen in 1860, dus het einde van die Tweede Opiumoorlog, het oude zomerpaleis van de keizer in Peking.
Oh man.
En ook deze verwoesting is nog steeds een heel belangrijk onderdeel van het collectief geheugen in China. Nou, op dit moment, na die Tweede Opiumoorlog, was China vrijwel murf geslagen. En zeker Japan, het buurland van China, lag op ramkoers. En het wilde ook zijn invloedssfeer gaan vergroten in China. En dat leidde aan het einde van de 19e eeuw, in 1894, tot de Eerste Chinees-Japanse oorlog.
Ja.
En Japan won. Ook vanwege militaire overmacht. En China moest territoriale concessies doen. Die raakte gewoon stukken land kwijt. Waaronder
dus die grote reus die daar aan het vasteland, die moest gewoon zich gewonnen geven.
En dat is het moment dat China, het vasteland China, Taiwan kwijtraakte. Dat ging naar Japan. Nou, dat is dus het eind van de 19e eeuw. Hè? De Qing-dynastie, die laatste dynastie, die stond op omvallen. En er waren een aantal Chinezen die waren fel gekeerd tegen die westerse invloed. Dat werden de boksers genoemd. Wat wel bekend is, in ieder geval die boksersopstand die zij veroorzaakten.
Ja, de boksersopstand is een bekend.
Ja, vrijwel elke westerling, dan wel christen, Chinees of niet, werd vermoord. Daar kwam het op neer.
Die zij
tegenkwamen, ja. En de ambassades die werden gesticht, werden aangevallen. En die westerse mogelijkheden die reageren best wel stevig op die boksersopstand.
Yeah.
Verslaan de Chinezen opnieuw totaal. En laten ze echt enorm vernederende eisen accepteren.
Dus het heeft eigenlijk slag op slag moeten incasseren.
Het einde van het keizerrijk was daarmee in zicht. En de Republiek China was een feit in 1912. Nou, China viel hiermee feitelijk uit elkaar en werd in de praktijk bestuurd door krijgsheren in de aansluitende 2 decennia. Dus ongeveer tot de jaren 30 van de 20e eeuw. En daarop volgde een lange burgeroorlog tussen de nationalisten, de Kuomintang, en de communisten. Het is ongelooflijk, maar tijdens die burgeroorlog, die werd even onderbroken door een andere oorlog.
Ja.
Namelijk de Tweede Chinees-Japanse oorlog. Daar waren de Japanners weer.
Jongens, we stoppen even met oorlog voeren. We gaan nog een
moeten even
voeren.
Met een ander land nog oorlog voeren.
Als jullie nou even blijven staan.
Nou, dat was in de periode dat de Tweede Wereldoorlog aan de gang was. Dus dat was eigenlijk de pauze van die burgeroorlog, was de Tweede Wereldoorlog.
Dus die burgeroorlog even de pauze op ingedrukt.
Ja.
Om even te vechten met
de Tweede Wereldoorlogen.
De Tweede Wereldoorlogen met de Japanners.
Ja.
Die bezetten Mantsjoerije. En dan, wat gebeurde dan?
Dan komen de atoombommen op Japan. Japan capituleert en de strijd tussen de nationalisten en de communisten gaat gewoon weer door in China. De communisten wonnen.
De communisten hadden gewonnen.
En Mao, die riep de Volksrepubliek China uit in 1949.
Ja, en dan zijn we gewoon bij het begin van het, ja, het, de staatsvorm die...
die nog steeds,
steeds geldt.
Nou, dan is eigenlijk ook het moment in 1949 dat die twee China's ontstaan. Want de Kuomintang, de nationalisten, die verhuizen of vluchten naar Taiwan. Simon, we zijn op het punt aanbeland dat we het moderne China gaan bespreken zometeen. En dat we... Hey, we hebben Jan nog niet gesproken. Anders bellen we hem even.
Simon, hoe is het, jongens? Alles goed?
Hé, Jan. Ja, ik zit hier in mijn eentje. Simon die is eventjes bier halen bij de bar.
Oh, is hij bier halen?
Die is even bier halen, dus die kon er even niet bij zijn. Maar je krijgt er hartelijke groeten van hem, dat snap je.
Ja, nee, dat is heel fijn. Die is even een klein deutje voor zichzelf aan het halen.
Een kopstootje.
En dan moet hij morgenochtend weer wakker gemaakt worden door de porter.
Oh, je hebt hem gehoord, of niet?
Ja, was te gek, want ik vond hem erg leuk. Ik vond dat Kortrijk, ja, natuurlijk blijft een prachtige plek. Ja. Heb je nog iets van zwaarder gevonden of andere dingen?
Nou, de Gulden Sporen, maar ja, we hebben toch onze ernstige twijfels bij de echtheid van die dingen die er nu nog hangen in onze Lieve Vrouwenkerk.
Ja, nee, dat is dat zijn weer van die fantastische relieken. Als je op een gegeven moment alle sporen bij elkaar legt, dat het er op een gegeven moment 27.000 zijn of zo.
Ja, klopt. Ja. Het zijn er 8.000 in de grootste verhalen. Klopt, ja.
Ja, nee, daar was ik al bang voor. Maar goed, nee, het was een top aflevering. Ron, ik heb een duimpje omhoog als ergens zelf.
Superman. Kijk, we zijn nu bezig met China.
Ja.
Dat is me ook wel echt een bijzondere geschiedenis. Hè? En zeker vanaf die laatste Qing-dynastie, die laatste 400 jaar zo. Ja. Het heeft ons veel geleerd, Jan. Super.
Ja, ik ben heel nieuwsgierig wat jullie ervan gepakt hebben, mannen met China. Dus ik ga me daar binnenkort eens even rustig voor zitten. Dan gaan wij daar gewoon eens even lekker naar luisteren.
Goed idee. Hey, en voor de volgende keer, heb jij weer een zinderend onderwerp voor ons?
Ga jezelf eens verdiepen in het WK78. De achtergrond natuurlijk van de Argentijnse Guta.
Ja.
De manier waarop Argentinië uiteindelijk wereldkampioen is geworden. En hoe alle registers door die Argentijnen werden opengetrokken. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat Nederland zou verliezen. En uiteindelijk Argentinië wereldkampioen zou worden.
Ja.
Want die moet je eerder bekennen, die Argentijnen die hadden het niet verdiend. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar vooral de economische, politiek-economische achtergrond van dat WK van 78.
Een onderwerp naar ons hart. Want wij zijn ook echt allebei topsporters, Simon en ik. Dus dit gaat helemaal goed komen.
Ik wacht in spanning af, boys.
Heel goed. Heel veel plezier, hè?
Dankjewel, maat.
Jojo. Hoi, hoi.
Hoi.
Ja, Ronald. Dit wordt de eerste installment van de nieuwe rubriek.
Nelson's Trousers, the Trousers of Nelson. Trousers of Nelson.
Ik wist trouwens niet dat Nelson een rits had.
Wat een goede jingle.
Ja, deze hebben wij Nelson's Trousers genoemd. Want, ja, ik zal me eerder vertellen. Het was gewoon het eerste plaatje, een foto van de broek en de sokken, de kousen.
Op het www, hè, kwam je niet tegen.
Op het World Wide Web. Ja, wat zie je daar? Dat is eigenlijk een foto van de museumopstelling waar die kousen en die broek liggen.
Mm-hmm.
En Nelson is natuurlijk wereldberoemd. Nelson is bij de slag met Trafalgar, daar is hij natuurlijk ook heel erg bekend van geworden. Daar is hij gesneuveld in het harnas. En die kousen, daar zitten de bloedvlekken op van zijn secretary, zijn persoonlijke secretaris John Scott. Die sneuvelde eerder dan Nelson als gevolg van een kanonskogel dat hem dodelijk trof. En de chirurgijn van de Victory, hè, de HMS Victory, het schip waar hij op voer. Dat heeft dus, die kwam daar aanrennen en die heeft Nelson naar beneden deks gebracht.
Oh, het doet zo'n pijn.
Wacht even, ik zal je even die broek...
Het is mijn broek, niet mijn broek.
Ik zal even die broek vastknippen, ik moet je even helpen.
Wat ga je met mijn broek doen? Ah, jongens, voorzichtig, auw!
Ik wil eens even die broek. Ik leg hem even...
Hey, jongens, wat gaan jullie met mijn broek doen?
Ik leg hem even hier. Stil maar, ik doe het even niet meer.
Oh, voorzichtig!
Doe even die kous uit. Zo. Eens even kijken. Jake, je hebt even mijn koffer.
Waarom leg je die broek in je koffer?
Dat geeft niet. Kijk eens hier. Deze schaar.
Ja.
Kijk eens hier. Snel die broek weg. Snel die broek weg, jongens. Leg snel die kousen. En daar werden zijn kledingstukken weggeknipt om hem nog te helpen.
Maar ja, er kon niks meer gedaan worden door die chirurgijn. En...
Wat een fantastisch verhaal. En dan gelijk beginnen wij met de naamgever van deze rubriek. Hier komt zeker nog een editie van
ja,
deze rubriek.
Ja, deze komt iedere keer terug. Dus dat was hem. Jingletje. No. Nelson's Trousers, the Trousers of Nelson.
Nelson's Trousers. Trousers of Nelson. Ik ben klaar voor deel 2, China.
Ja, komt u maar.
Ja. We waren gebleven bij Mao. Nou, vanaf 1949 was dus de Volksrepubliek China.
Ja.
En de eerste 30 jaar was er echt een gesloten economie. Er was veel spanning en oorlog. Mao was aan de macht. En pas vanaf de jaren 70-80 onder president Deng Xiaoping... ging de deur naar het buitenland weer open. De open deurpolitiek werd ingevoerd. En Mao was echt bezig om China te herstellen in zijn grootste omvang. Tijdens het hoogtepunt van de laatste Qing-dynastie. Dat wilde hij ook bewerkstelligen.
Maar dan wel als communistische entiteit.
Nou, dat is het moment dat Tibet werd ingenomen. Zowel als Xinjiang. Die werden eigenlijk opnieuw bezet. Hij had ook zijn oog laten vallen op het huidige land Mongolië en Taiwan. Maar Mongolië werd eigenlijk beschermd door de Sovjet-Unie.
Want dat was onderdeel van?
Ja, het was een vassalstaat van de Sovjet-Unie. Mm-hmm. En Taiwan werd beschermd door de Verenigde Staten. En Mao die was ook echt in oorlog met de Amerikanen. Bijvoorbeeld in Korea van 1950 tot 1953. Mao die was ook in India met India in een grensoorlog verwikkeld.
Waar nu ook weer de spanningen oplopen.
Absoluut, absoluut. Ja. Ook met Vietnam, de Sovjet-Unie. In 1960... brak eigenlijk China de band met de Sovjet-Unie. Dus de broederband werd verbroken.
Oh.
En dat was wel een dingetje, want ze stonden er eigenlijk alleen voor.
Yeah.
Einde van de jaren 60, in 1969, hadden ze zelfs nog een grensconflict aan de Amur-rivier. En in die periode raakte de Volksrepubliek internationaal geïsoleerd. En rond 1970 zocht ze eigenlijk toenadering tot de Verenigde Staten.
Oh ja.
En de Verenigde Staten en China hadden gedeeld belang, namelijk...
De Sovjet-Unie.
Juist, de inperking van de invloed van de Sovjet-Unie.
Precies.
Nou, president Nixon en Mao, die ontmoeten elkaar in februari 1972 in China.
En dat is ook dat bekende beeld van Nixon op de Chinese muur.
Wow, nice wall.
Ja, klopt ja. Ja, de 20 jaar daarvoor waren de betrekkingen tussen twee landen ernstig vijandig, wat zich mede uitte in die... beruchte Vietnamoorlog. Hè? China die vocht aan de noordelijke kant mee en de Verenigde Staten aan de zuidelijke kant. De ontmoeting in China werd afgesloten met het zogenaamde Shanghai Communiqué. De Amerikanen erkenden daarbij enerzijds het één-China-beleid.
Ja.
En daarbij zeiden ze eigenlijk, Taiwan maakt onderdeel uit van China. En ze zeiden ook dat beide China's tot een vreedzame oplossing moeten komen. Een beetje dubbelzinnige afspraak was dat. We zijn nu 40 jaar later, Simon.
Ja.
En er is nog steeds geen oorlog tussen China en Taiwan.
Maar er is wel de helder uitgesproken wens geweest om dat weer, dat land weer
zeker, ja,
toe
China,
te voegen aan het...
China behoudt zich het recht om het eiland gewapende hand in te nemen.
Ja.
En als ze dat doet, dan zal de prijs echt enorm hoog zijn. Er is namelijk het risico op gewapend conflict met de Verenigde Staten.
Mm-hmm.
En dat willen Peking... Nog Washington.
Mm-hmm.
En het meest voorstelbare is dat de status quo zoals die nu is, dat die eigenlijk blijft.
Blijft.
En dat Taiwan de facto onafhankelijk blijft. Ja, en deze conclusie hè, van de status quo blijft gehandhaafd, die is nogal te staven door andere redenen.
Yeah.
China heeft eigenlijk sinds 1979 geen oorlog meer gevoerd. Omdat ze het buitenland echt hard nodig heeft voor haar economische groei.
Mm-hmm.
En dan zijn oorlogen nooit verstandig. Hè? Daarnaast hebben ze in Afrika en Zuid-Amerika hebben ze flink wat invloed om grondstoffen te winnen.
Ja, en want dat is de nieuwe zijderoute. Dus dat ze allerlei de beïnvloedingssfeer vergroten.
Ja.
Door te investeren, dingen op te kopen, Griekse havens.
Ja, inderdaad. En ze hebben ook het Westen nodig voor technologie, om daarvan te leren. Maar ook natuurlijk als afzetmarkt.
Maar het is wel een ongekende groei, want wat ze natuurlijk hebben gemaakt hè, als productiehuis ook van de rest van de wereld. Waar ze nu zijn, dat is wel echt van Deng Xiaoping tot en met nu, dat is toch wel wonderbaarlijk.
Een enorme stap hebben ze gemaakt. Ze staan ook op het punt om de komende jaren de grootste economie in de wereld te worden. En dat eigenlijk,
zoals Maarten Verossen dat noemt, de leidende bel over te nemen.
Hey, en China is verweven met de internationale economische orde. en kan zich dus geen oorlogen veroorloven. Het defensiebudget van China groeit desondanks jaarlijks behoorlijk. En China maakt
dat is
ook
groter dan het productiebudget van Popo History.
Ietsjes.
Dat heb ik me laten vertellen.
En het maakt snelle militaire vorderingen. Ze hebben al lange afstandsraketten, stille onderzeeërs, vliegtuigen in de lucht. Die kunnen ze bijtanken inmiddels. Dus ze gaan enorm vooruit. Maar ja, we weten ook dat de Anglo-Saxische landen onlangs een pact hebben gesloten. Ja, dus de vraag wat China gaat doen met deze gevoelens natuurlijk.
Ja, hoe ze nu weer. Ja, precies.
Even de andere kant van de medaille. Ja.
Nou, Ronald, ik vond het een mooi inkijkje eventjes in vooral dat laatste stuk van de Chinese geschiedenis. Ik hoop dat Jan tevreden zal zijn met ons.
Ja, ik vind het echt, we zeiden het eigenlijk al toen hij de opdracht gaf. Het was veel onbekend,
ja,
maar
absoluut.
Super interessant.
Ja.
Wat hoor ik daar in de vette? Hoor ik daar het gebulder van het kanon?
Laat het maar bulderen, jongens! Ronald,
wat heb je meegenomen, Simon?
Ik weet dat ik nooit Juliana en de Spider zou kunnen overtreffen. Maar ik heb toch een pareltje gevonden. Nou, ik ben eens even in de Vaderlandse geschiedenisboekjes gedoken.
Ja.
En ik ben gekomen bij het tabaksoproer in Haarlem van 1690. Nou, in de Republiek, dat was natuurlijk de tabak uit de Nieuwe Wereld geïntroduceerd.
Oh ja.
Er werd eerst nog gezegd, dat zou geneeskrachtig zijn. En het werd ook verkocht via de apothekers in die tijd.
Dat is een soort geneesmiddel.
Ja, dat is een soort verkwikkend iets. In de 16e eeuw, en dat werd in beginsel vooral gesnoven. Nou, in 1575, toen waren de Engelse soldaten hier gelegerd in de Nederlanden. En op de een of andere manier is via die Engelse soldaten kwam het idee in zwang om een pijp te gaan maken. En dat heet zowel de pijpnijverheid. Ja, het is daadwerkelijk.
Oh.
De pijpnijverheid kwam op gang en vanaf 1580 werd pijproken populair. Dus in plaats van dat je het snoof, werd het in een pijpje gestopt.
Ah, ja.
Nou, en dat werd steeds populairder. Niet iedereen stond te springen om dit gigantisch populaire wegpaffen van al die pijpjes. Want het was wel brandgevaarlijk. En in de legers van de Republiek werd het verboden. De vloot van Piet Hein mocht het niet.
Oh.
En op een gegeven moment begon ook de overheid die begon belasting te heffen op tabak. En dat was natuurlijk vaak ook lokaal.
Ah.
En in 1690 kwam er zelfs een rookverbod in Haarlem.
Echt?
Ja, en dat was dus echt voor de veiligheid, want die brand het was brandgevaarlijk. Nou, ik zeg dus tegen Jan Heinz zo.
Ja, ja.
Wacht even.
Ja. Ik heb een warme rug.
Ik zeg het, ik geloof je niet. Ik geloof je niet, zeg ik nog.
Mm.
Oh, wacht even, we zaten weer in huis in de. Wat was dat nou? Laten we even daar verder pappen. Dus ik zeg nog. Wacht even, ik zeg nog tegen.
Ja?
Ik zeg nog tegen hem.
Wat zei je dan tegen hem?
Wacht even.
Man. Wordt gewoon vervelend dit.
Wordt vervelend dit. Zo meneertje, wat zijn we hier aan het doen?
Ik zag wel even lekker een buikje te roken.
Ja, dat gaat u dan 6 Carolus-schuldetjes kosten. Het is verboden, meneer.
6 Carolus-schulden?
6 Carolus-schulden. Schud dat bijdeltje mij leeg.
Ik heb hier 2 oortjes.
2 oortjes? Aan de hoela, jij gaat nu je broek uittrekken.
Ja, dag.
Jij trekt nu je broek uit.
Je broek?
Je rok.
En dan?
En die ga je mij geven. En dan ga ik naar buiten. Die breng ik naar huis. Ja, en dus, als je dat niet kon betalen, moest je dus de kapitein Adriaan Bakker gemachtigd je rok in beslag te nemen. Nou, en oktober van 1690 begon het. Iemand werd gevraagd zijn bovenkleding uit te trekken. Maar die man wist niets van die regels. En op een gegeven moment was de menigte daaromheen werd woedend. Van ja, die was er sowieso klaar mee en dit was de druppel. En toen gingen ze op naar het huis van de schout. Om die bakker, Adriaan Bakker, eens een lesje te leren. En ze dreigden hem in het water te gooien. Nou, en op een gegeven moment, toen de menigte tot bedaren was gebracht, gebeurde de maandag erop weer iets. Werd opnieuw een rokende man aangesproken. En
ja.
opnieuw, die hele woedende menigte weer naar dat huis van de bakker, naar de kapitein.
Ja.
Maar dit keer gooiden ze zijn ruiten in. Er werden 2 aanstichters gevonden en die werden gegezeld en verbannen. Dat was gewoon de standaard straf.
Ja.
Of je moest je broek uitdoen of je werd gegezeld en verbannen.
Ongelooflijk, Haarlem jongens.
Huppakee, maar daarna werd het eigenlijk gedoogd. Maar ja, dat, Maar ja, goed, het mooie is van die tabaksoproeren. Je kon ze meerdere keren tegen in Griekenland 1965. Via de 58 gewonnen van die 33 agenten.
Tijdens een tabaksoproer in Griekenland.
Ja, en in 1990 de Sovjet-Unie een tekort aan tabak en sigaretten. Het begon er in een tractorenfabriek in Volgograd een opstand.
Maar dus ja, ook die geschiedenis herhaalt zich.
Je moet niet aan de beuken komen, dat is het, de les. Vraag is, kanonschootjes.
Ja, ik vind het wel echt een leuk verhaal. Ik ga er eens even over beraden. Ik steek het lont aan, waarbij vroeger dus die pijpjes werden aangestoken. Dan gaat het, Simon. Hou je vast aan de reling, vriend.
Ik ben zo benieuwd. Ja, kijk eens even aan. Drie. Nou, Ronnie, ik ben bijzonder. Ik sta te glimmen van trots.
Die zijn dik verdiend, Simon.
Ik steek zo een pijpje op. Nou, dit was hem weer, hè?
Oh, dat kanon, Simon, dat wordt echt wat. Dat neemt echt gestalte aan.
Dat zindert nog na, als wij dat aan gaan bieden aan het ministerie van Wetenschappen en Geografie.
Want dat is nog steeds het doel.
Absoluut. Ja, volgende keer, Ronald. Ja, ik hoop dat we dan wat minder lange tijd tussen zit, tussen de opnames.
Ja, we doen ons best, maar we hebben werk, we hebben gezinnen.
Ja, het hoort er allemaal bij. Volg ons op de gram. We zullen daar weer wat droppen. En voor de rest...
Wij gaan met veel plezier weer met het volgende onderwerp aan de slag. En we komen snel weer op de lijn.
Blijf historisch. Mooie oproep, toch? Blijf historisch.
Stay historical.